einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van jouw bende van het boek. Therese en ik hebben opnieuw hetzelfde boek gelezen.
Niet hetzelfde als de vorige keer, maar opnieuw allebei hetzelfde.
Ja, dus we hebben... Ja, klopt.
We hebben hetzelfde nieuwe boek gelezen.
Ja.
Wow, dit wordt echt een moeilijke aflevering.
Ja, oké. Okay. Ja, de titel is Nova, dat helpt misschien. En de auteur is Danielle Samkalden.
Ja.
En we eten nog steeds paaseitjes en we drinken lentethee.
Korte inhoud.
Ja, Nova. Ik denk dat sommige mensen de kaft al een paar keer in onze Instagram hebben zien verschijnen. Het is een super mooie kaft. Hij past ook bij mijn blouse vandaag. Dat is ook speciaal.
Alles klopt, Sarah. Ja. Alles klopt.
En we hebben hem ook uitgedeeld naar aanleiding van onze 50ste podcast.
Ja.
Dus misschien vandaar. Maar nu gaan we hem dus echt bespreken.
Ja, nu is het voor echt.
Bespreken.
Vandaar is het voor echt.
Ja. Misschien moeten we eerst vertellen waar het boek over gaat.
Ja. Zal ik dat doen? Zijn?
Dat mag je zeker doen, Therese. Ja, okay. Dan eet ik terwijl een ei.
Nova gaat eigenlijk over heel veel verschillende dingen. Ja. Maar misschien kan ik beginnen met te zeggen dat er in het begin van het verhaal toch drie centrale hoofdpersonages zijn. Dat is enerzijds Julie, dat is een wiskundige, sterrenkundige. Dat was mij niet helemaal duidelijk, maar ik ben ook niet zo thuis in de wetenschap. En dan hebben we, ik ging zeggen Dirk, maar ik denk weer aan Dirk Trouwland. Sorry, hoe heet hij weer?
Thomas
de Poesie, ja, de natuurbioloog, alleen zo de televisiebioloog. Ik heb al niet vaak aan Dirk Trouwland gedacht toen ik aan het lezen was, meer aan Prins Laurent.
Mm-hmm.
En dan hebben we ook nog Maarten de Schrepel, en dat is dan een auteur die dan eigenlijk biograaf wordt van Thomas de Poes.
Mm-hmm.
En het verhaal begint ermee dat Julie, de sterrenkundige, in een talkshow zit. Ik denk zo'n beetje Jean-Luc de Wereld draait door, omdat ze een spectaculaire ontdekking heeft gedaan. Iets met een elektron of een neuron.
Maar je hebt het ontdekt.
Ja, iets met zich. Het kan echt zijn dat het is helemaal anders dan Sarah. En in datzelfde programma zit ook Thomas de Poes. Die is als een beetje middelbare leeftijd. En die heeft op dat moment ook echt een drankprobleem.
Ja. En die... Het is zo'n wel een bekende... Een bekend tv-gezicht,
ja, inderdaad. En die crasht like, een beetje in die aflevering. Mm-hmm. En ik denk dat hij zo wat... Ja, zo wat in... Allee, zo'n beetje kakt op die Julie.
Mm-hmm.
Waar iedereen bij is en echt van die dingen zegt die niet kunnen.
Mm-hmm.
Waardoor hij echt zo'n beetje een publieke downfall maakt op dat moment. Achteraf beseft hij dat. En, maar die Julie heeft like, iets gedaan met hem. Die heeft hem like, een soort van betoverd. En zij reist dan naar, ik weet niet wat Canada is of Antarctica of zo. In het hoge noorden in Amerika alleszins. Voor haar onderzoek dat ze doet. En hij gaat daar achterna. En als hij dan in dat stadje is waar ze op dat moment woont en werkt. Waar er eigenlijk echt niets te doen is. Dan spreekt hij met haar af. En dan krijg je wel een soort van relatie. Het is eigenlijk heel bevreemd, want je denkt, gaat dat nu echt gebeuren? En dan gebeurt dat. En ja, het is tot los daarvan. Dus dan hebben we Thomas, die biografie schrijft voor een... Maarten schrijft de biografie van Thomas.
Mm-hmm.
En is eigenlijk, normaal is dat zo'n beetje een serieuze... Ik zat eerst in aanhang, een serieuze schrijver, met zo, echt zo'n hoofdletters. Een beetje een droge man ook. Maar ja, die is een beetje op zijn retour.
Mm-hmm.
Dus... vraagt zijn uitgever, de zoon was een uitgever eigenlijk, zijn eerste uitgever is ermee gestopt, was gestorven, zijn zoon heeft overgenomen, maar zijn zoon is echt een bobo.
Ja.
Dus echt zo van die management speak en oh, het is echt grappig, maar ook ergerlijk. En die zegt tegen die Maarten van, kijk ja, ik geef nu een kans, je kunt een biografie schrijven van een bekende Nederlander, het is een nieuwe reeks, die is al zoveel verkocht en voorverkoop. En uiteindelijk stemt hij de Maarten toe van, ja, ik kan eigenlijk niet zoveel anders, anders is die gewoon zijn inkomen kwijt. Zegt hij van, ja, ik ga dat doen. En hij doet dat, en eigenlijk lukt hem dat ook echt. Je vindt het wel als een drive-in. Die schrijft echt iets dat van hem...
Ja.
Die echt denkt van, het is goed. Maar het is niet zo'n positief beeld van de Thomas.
Het is het echte beeld van de Thomas.
Het is het echte beeld. Ja. Ja, het is inderdaad geen letter van een logo waarschijnlijk. Maar Thomas en zijn advocaat vinden van, ja nee, we kunnen dat echt niet publiceren.
Mm-hmm.
Dus ja, en dat is echt zo'n beetje het begin van de roman.
Ja, dat is de basis.
Ja.
Ja. De korte inhoud, hè. Gelijk dat te zeggen.
Ja, inderdaad.
Feitjes.
We weten al dat het boek geschreven is door Danielle Samkalden. Wij weten ook hoe dat hij eruit ziet, want er staat een foto.
Ja, inderdaad.
Op de achterkant. Ja, ik zou hem wel een keer in kleur willen zien.
Ik dacht dat ik iets anders ging zeggen, maar ik zou hem wel een keer in kleur willen zien. Dat is ook wel schoon.
Dank u.
Ja.
Maar je hebt een beetje dingen opgezocht over deze jongeheer.
Ik begon hem daarnet te googlen en het eerste dat ik zag was, en ik citeer eventjes de Wikipedia-pagina, Daniel Sam Calden debuteerde als zanger bij het koor van Kinderen voor Kinderen.
Super.
Hij zong in 1987 onder andere het liedje Mipi over een kat die een vogel heeft vermoord.
Ah, misschien vandaar Thomas de Poes. Hè?
Ja, misschien wel. Maar ik vond dat geniaal. Ja. Ik dacht, wauw, dit is het beste feestje dat we ooit al gevonden hebben.
Absoluut.
Maar los daarvan, de Daniel is geboren in 1979, is een Nederlander. En naast schrijver is hij ook kleinkunstenaar, ja, of kleinkunstzanger, mm-hmm. theaterregisseur. En heeft ook reisverhalen geschreven. En dat is toch een beetje...
Jong talent.
Ja, maar jong, niet 79. Nee. Moet ook niet overdrijven. Maar zijn boek staat wel niet op zijn Wikipedia-pagina. Ik vind dat weer een beetje verdacht. Maar op de foto's te zien is dat wel dezelfde mens.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, het is wel een nieuw boek, maar meestal is Wikipedia toch vrij snel, hè?
Ik zou zeggen, Wikipedia, wat ben je in?
Ja, daar zitten al die vrijwilligers.
Ja, wel.
Ja, want het boek is uit 2018. Uh-huh. Dus dat is toch al...
Zijn we al vier maanden?
Ja. Ah, en het ontwerp, met dat we er zoveel al over gepraat hebben, is van Binger Louke Siebein.
Raar.
Het omslagmotief volgt een ontwerp voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten uit Amsterdam. Ja. Maar ik vind het wel echt mooi.
Ik ben nog altijd aan het lachen met die zo'n mannelijke in kleuren.
Dieper graven.
Oké, Trace, je hebt daarnet heel mooi de korte inhoud geschetst van dit debuut.
Ik doe mijn best.
Maar er is meer. Want ik ga misschien al beginnen onmiddellijk met een klein beetje mijn mening te verkondigen.
Ja.
Ik had het gevoel dat dat twee boeken waren.
Ja.
Want wat je daarnet verteld hebt, wordt dan plots wel erg anders.
Ja, ja.
En dan...
Van mij is het ook... Ik heb het eigenlijk ook in twee keer zo'n beetje gelezen.
Ja,
maar dat was eerder per ongeluk.
Ja.
En dan leek het inderdaad zo plots, is dat een ander boek.
Ja.
En dat is eigenlijk maar doordat er één van die drie personages verandert.
Ja.
Plots gaat het niet meer om Maarten, maar gaat het om zijn zoon. Constantijn, of Stam, zoals ze zeggen. Ja. En dan veranderen die verhouding. Dus Julie is een tijdje samen met Thomas, maar eigenlijk ook echt niet zo lang.
Een paar weken.
Maar voor hen beiden is dat wel zo like, een
levensveranderende
ervaring. Dat verandert hen allebei wel een beetje.
Mm-hmm.
En dan gaat ze... Ja, zij blijft zo op zoek naar iets daar... Ze heeft een hypothese, een wetenschappelijke hypothese. En zij gaat op zoek naar data die dat kan bevestigen. Dus ze reist echt al van die obscure plaatsen af. Dus ze gaat eerst helemaal naar het noorden... om daar onderzoek te doen naar die partikeltjes. En dan gaat ze naar een soort van zotte woestijn in Afrika.
Ja. Waar
dat
ze dan inderdaad...
Waar ze een stand ontmoet, omdat hij daar die site zo wat beheert.
Ja, de telescoop.
De telescoop. Ja, en dan wordt dat inderdaad een beetje een ander boek.
Ja.
Het is like dat je hebt een boek en dan in het midden daarvan zit dan die relatie tussen Thomas en Julie.
Ja.
Die een soort van katalysator is, die het like zo allemaal doet veranderen, doet bewegen en zo.
Ja. Misschien kan dat ook in een heelal.
Wow.
Want er wordt wel vaak naar het heelal verwezen. Ja. Hè? Zowel inhoudelijk, want Julie is iets in het sterrenstelsel of zo aan het bestuderen.
Ja, ja en dan ook heb die sterren. En die sterren betekent ook nog iets anders. Want het gaat er ook vaak over van wat bepaalt er nu hoe dat we ons leven leiden? Is daar iets bijvoorbeeld in de sterren geschreven?
Ja.
Of net niet?
En het lot zo... versus alles zelf in handen nemen.
Inderdaad. Ja. En dat is dan zo'n discussie dat bijvoorbeeld met Julie is... Ik weet niet wat dat precies met haar scheelt, maar zij is heel feitelijk, heel sec, heel wiskundig. En dan, Dean Thomas is dan zo eerder het romantische type, niet gewoon in de liefde, maar gewoon in zijn overall levensbeeld. En dan kan zij zo van die vragen stellen, dat zij zo heeft, maar ja, weet je, wetenschappelijk doet dat er eigenlijk gewoon helemaal niet toe. Like die vraag van, bestaat het lot of gebeuren dingen gewoon, hebben we het allemaal zelf in de hand? Ja, daar heeft zij gewoon het heel wetenschappelijk antwoord op, maar ja, is dat het antwoord?
Mm-hmm.
Voor haar wel. Voor haar staat dat like, staat dat gewoon helemaal vast.
Mm-hmm.
Kan dat niet in vraag gesteld worden? Het is ook wel een vraag die heel vaak terugkomt bij al die personages. Dat is wel, Dus het komt op verschillende manieren terug.
Mm-hmm. Want Thomas, die dus inderdaad in het begin van het boek eigenlijk een beetje zijn verval kent, heeft er eigenlijk medelijden mee. Het is zo wat zielig, maar hij blijft wel arrogant. Dus zover gaat het medelijden niet. Hij is ook gewoon van, als bekende Nederlander, zo voordelen te krijgen.
Mm-hmm.
Hij denkt ook dat hij zo met politie... Allee, als hij te snel rijdt of dronken rijdt, probeert hij dat zo...
Zo wat,
weet je wel hoe dat ik ben of zo. Allee, een beetje privileges eruit te krijgen. Maar ja, het lukt hem niet meer, want hij is echt een beetje, een beetje publiek vervallen. Of hoe zeg je dat daarnet? Ik vond dat wel juist verwoord. En dan ontmoet hij Julie, dan is er toch die relatie. En dan verandert hij ook gewoon qua levenshouding.
Ja.
Hij gaat niet meer zo de champagne erbij halen.
Dat is die eco-warrior.
Ja. Maar dat vond ik ook, dat vond ik wel interessant eraan, dat hij ook in een passage letterlijk zegt, of hem afvraagt, doe ik dat nu eigenlijk echt voor de dieren? Omdat hij de dieren dan ook de enige vindt die hem niet veroordelen, of hem ook niet, hem ook geen privileges kunnen geven, want ze kennen hem niet. Of doet hij dat gewoon voor zichzelf, om gewoon het
zichzelf te rehabiliteren.
Ja, om het hem gemakkelijk te maken van, hey, ik heb nu een goed doel, kan mij daarop focussen. Dus dat vond ik wel een heel mooie evolutie van Thomas. Want in begin,
die zelfkritiek is er ook wel.
Ja. Ja, want ik had dat niet verwacht. Want in het begin vind je hem, vond ik hem bijna onuitstaanbaar. En naar het einde toe heb je iets van, wow, oké.
Ja, zo val ik wel.
Dieper personage dan dat je tot de eerste helft van het boek denkt, of zo.
Ja, nee, dat is waar.
Ja. Want zijn eco-warrior-gehalte wordt zeer extreem. Hij zegt gewoon, hij wil gewoon blijven al zijn initiatieven doen. Ook al zijn er dan zowat rationelere mensen rond hem die zeggen, ja, Thomas, misschien moet dat niet doen. Zo gaat hij...
Dat is wel een beetje grappig.
Ja, en maar ook wel romantisch. Serenend. Ja, maar ook romantisch toch. Want hij gaat dan bijvoorbeeld, hij wil de gorilla's in een of ander gebied, wil hij een cameraatje aan twee gorilla's of zo gaan bevestigen, zodat de wereld kan zien hoe slecht dat de gorilla's daar behandeld worden. En dan weet hij ook wel dat Julie daar in de buurt is. Dus
in
zo...
de buurt, als in ook op het Afrikaanse continent. Dat is dan alweer zo...
Ja,
want hij is er in de woestijn en hij gaat naar de jungle. Dan kun je ook wel weten dat hij niet op zijn licht
terechtkomt. Maar ik denk niet dat hij weet waar als hij exact is, toch?
Nee, dat weet ik ook wel niet, wat hij dat exact weet.
Nee, ik denk dat hij gewoon... Want ze hebben geen contact meer op dat moment. Nee. Dus zij vertrekt dan tegen alle tips in, samen met zo'n avontuurlijke cameraman, naar de jungle, waar dan niemand hem wil helpen te brengen naar de gorilla's, omdat er daar ook een oorlog aan de gang is of zo. Dus ze volgt hem dan zo in zijn aftakeling.
En je denkt echt van, nee Thomas, nee, doe dat niet gewoon niet.
Maar hij doet het wel. En dan, ik weet niet, je krijgt wel een vorm van respect of zo voor hem op dat moment. Ook al blijf je hem nog altijd een beetje zielig vinden. Maar het vindt ook goed dat hem niet lukt, of dat het zo lastig is, of dat het zo... Allee, dat hij die gorilla's, hij ziet ze wel.
Ja,
maar hij wordt... dat loopt niet zo goed af, die ontmoeting.
Het grappige is dat hij daar dan ook zo... als hij daar is, in die jungle, bedenkt hij op een bepaald moment ook van... waarom ben ik hier eigenlijk? Twee dagen geleden zat ik in een Italiaanse film te kijken in mijn zetel. En nu ben ik hier en dan denk ik ook van... Ja, hoe is eigenlijk zo snel kunnen escaleren?
Ja.
En hij is daar dan ook. En plotseling bedenkt hij dan van... Ah ja, eigenlijk had ik nu een live interview op het nieuws. En dan stellen ze eigenlijk via die verbinding ook wel een paar kritische vragen. Ja. Want die zit daar dan... Hij zegt van... Ja, ik heb hier nu juist een dode gorilla gevonden. En dan... Hoe emotioneel dat was. En dan zegt... niet de nieuwspresentator, maar een gast die daar ook is, zegt dan van... Ja, is dat eigenlijk niet een beetje hypocriet? Hij zit midden in een burgeroorlog. Er vallen superveel menselijke slachtoffers. En hij zit daar nu te ween naast een dode gorilla. Dan, maar de vraag is dan van... Ja, is dat hypocriet? Is dat niet hypocriet? Is dat... Triester omdat het een dier is en daarom per se onschuldig, is dat minder triest omdat het niet een mens is. Like dat wezen, omdat er ook veel mensen sterven. Alleen je kunt daar zo super veel vragen bij stellen.
Ja, dat is goed gedaan, want hij kan niet echt antwoorden. Hij is een beetje perplex.
Ja.
En dan is hij ook wat kwaad op zichzelf achteraf. En dan bedenkt hij wel de antwoorden dat hij wil geven.
Ja, want eerst denk je van, ja, het is misschien waar, maar achteraf denk je, ja, misschien eigenlijk ook niet.
Ja. Ja, dat is inderdaad een mooie passage. Of een goede passage. Niet mooi, want de gorilla is gestorven.
Ja, dat is waar. En dan helemaal op het einde van de roman... Allee, niet helemaal, nog voor de epiloog, maar voor de rest wel vrij op het einde van de man. Leer je hem dan op weer nog een andere manier kennen.
Ja.
En dan pas, spoiler, maar ik ga het niet echt spoilen. Dan pas leer je zo de echte betekenis van de naam van de roman.
Ja.
En dat vind ik wel mooi, want af en toe lees je in de roman van die dingen, denk van, Nova, ja, dat is eigenlijk een soort van, weet je wel, met die sterren en van die... Ja, soms gebeuren, bijvoorbeeld dat we zeggen dat die relatie van Thomas en Julie gaan echt fundamenteel veranderen als persoon. Je kunt dat ook zien als de geboorte van een ster. Je kunt dat daar allemaal aan linken. En dan op het einde vat je het zo helemaal. En dan kun je ook nog een keer aan de hand van dat einde heel die roman opnieuw bekijken.
Ja.
Dat vind ik altijd vrij tof.
Ja.
Maar dus die Thomas verandert doorheen de roman gewoon. Hij is eigenlijk de definitie van een dynamisch personage. Wat ik wel mooi vond, want dat verwacht je inderdaad niet in een roman.
Nee, zeker niet. Dus goed gedaan, Danielle.
Sorry.
Dus dan hebben we het tweede personage, dat is Maarten Schrepel, de auteur die dus de biografie moest schrijven. Dat vond ik wel een beetje een vreemd iets. Allee, vreemd. Dus in het begin krijg je veel meer een beeld over die auteur, hoe dat zijn carrière inderdaad een beetje... afgezwakt is of uitgedoofd.
Ja, ik vond dat wel mooi, want ik kom je dat echt ook zo voorstellen. Nu dat zo bij veel schrijvers in het Nederlandstalig gebied moet zijn.
Ja.
En ik wil het niet. Ik had eigenlijk direct zo'n heel beeld van, maar ja, dat zal zo geweest zijn.
Ja. Ja, en ook zo de band met de oude uitgever. En ja, dan met de zoon, dat dat een heel andere mentaliteit is. Dat dat ja, veel moeilijker gaat, die relatie. Dat de auteur meer het kunstzinnige van de... Allee, dat, ja, dat hij schrijft omwille van de kunst, hè, van, de artiest, van, de, ja, van de artistieke praktijk. En dan de uitgever die echt commercieel denkt. Ja. Vond ik wel interessant om te volgen. En dan kom je ook wel iets te weten over zijn privéleven. Dat hij een relatie had die spaak gelopen is.
Ja, maar dus... Dit is een beetje vreemd, want hey, het leven was like iets dat hem overkwam.
Mm-hmm.
Oh, en in het begin is er ook een vrij mooie quote van... Ik heb nog een keer zo'n drank chocolade in mijn boek.
Sorry. Van mij ook. Maar het is jouw boek.
Ja, dat is waar. dus ik vond een kleine quote die Maarten wel echt zo wat samenvat voor mij, is... Hij boog altijd in een eigen afgemeten tempo. Dat maakte hem op een paradoxale manier ongrijpbaar. Een slak in het gras die je uit ongeduld uit het oog verliest. En dat is zo'n beetje... Die man is like zo... Ja, zo like, ik kan niet zeggen traag, maar zo like, op zichzelf afgesloten. Mm. Dat ja, is een beetje een saaie man eigenlijk ook.
Ja.
Eigenlijk is het een saaie man.
Ja.
Wat dat raar is dat hij dan schrijft.
Als je schrijft bent, is waar. Ja, want je hebt ook niet... Allez, je komt er ook niet zoveel over te weten in het boek.
Nee.
Ook al gaan er wel vrij veel passages over hem. Dus misschien ondersteunt dat wel.
Ja.
Maar we komen wel te weten dat hij een zoon heeft.
Ja.
En kort nadat hij geboren is, gaan de mama en de papa uit elkaar. Mm-hmm. En is hij ook niet echt betrokken bij de opvoeding. Dus hij krijgt pas later weer interesse in zijn zoon. En schrijft hem dan ook aan en gaat hem dan ook gaan bezoeken.
Mm-hmm.
En dan komen we ook te weten dat die zoon Stan is. En dat dat dus de man is van de telescopen in Afrika. Ja.
Klopt.
En dan in het tweede... Ja, deel, maar ik weet niet wat echt het deel is. Maar wat wij ervaren als het...
Eigenlijk zijn er vier delen.
Ja,
hè?
Want dat is ook wel nog interessant.
Ja, dat is interessant.
Ja.
Eigenlijk zijn er vier delen in de roman. En die volgen de kwartieren van de maan. Dus
ja,
waar heb je eerste kwartier, tweede kwartier...
Ja, serieus.
Dus eigenlijk heb je nul maan, halve maan, volle maan, halve maan, nul maan.
De splijting, de buiteling, de kamikaze, de rui, het perigeum, de erfmaking, de primaat, de valavond, de thuiskomst en het verdwijnpunt.
En de epiloog.
En de epiloog, ja. Dus dat vond ik wel leuk gedaan.
Ja, het was goed opgedeeld.
Ja.
En er verloopt ook wel degelijk... Allee, er zit wel... Tussen het begin en het einde een aantal jaar, denk ik.
Ja.
Maar dat voel je zo like, niet aan.
Nee.
Ze zijn er ook nooit helemaal duidelijk in, want het is niet zoveel maand later of het is niet zoveel jaar
nee,
later.
Het zijn veel dingen die zo wat onbekend, onbenoemd zijn.
Je moet het zelf een beetje afleiden.
Ja, eigenlijk de landen of zo, waar ze zijn, weet je ook niet.
Nee.
En dat is niet storend.
Nee, uiteindelijk gaat het daar ook niet over. Hè. Het is niet dat we dat lezen voor reistips of zo. Denk ik.
Nee, toch niet. Tenzij hij naar de maan wil. En Stan is dan eigenlijk uiteindelijk een collega van Julie geworden.
Ja, maar het is ook niet helemaal duidelijk of dat zij nu een relatie hebben of niet. Dus dat laten ze nog wat in het midden.
Mm-hmm.
En dan denk je, eerst dacht je van, nee, die hebben geen relatie. En dan denk je van, oh, maar die precies wel.
Ja.
Ja, ze hebben gewoon misschien een speciale band.
Ja. Want dat, dat vond ik wel mooi gedaan. Dus eerst kom je te weten vanuit Maarten zijn perspectief hoe dat hij zijn gezins uiteenvalling heeft ervaren.
Ja.
En waarom dat hij dat, die zoon dan eigenlijk niet zo... Dat hij dat moeilijk vond om met die zoon een band op te bouwen. En dan kom je alles te weten vanuit Stan zijn perspectief.
Ja.
Hoe dat hij dat heeft ervaren. Wat dat hij ervan vond dat zijn vader plots in zijn leven was.
Ja.
En heel veel e-mails, denk ik dan,
stuurt. En dat hij ook plots weer ophield.
Ja, dus dat hij... daar ook niet echt een boodschap aan had. Van, het staat er ook letterlijk in van... Ja, wat moet ik... Verwacht je nu echt dat ik ga antwoorden? Of dat ik roman, kladschrift van de roman ga lezen?
Ja.
Zo. Dus dat maakt het een rijke aanvulling of zo.
Ja. Ook zo dat je zo like, heel tijd niet weet, als je daarover nadenkt... Hij weet niet dat, denk ik toch, dat die roman gaat over een ex-geliefde van Julie.
Nee, denk dat ook niet.
Dat is wel een beetje speciaal.
Ja,
als je dan
denkt,
denk ik van... Als jullie niet gewoon zo like, een keer kijken of zo meelezen of zo, dan stel ik zo snel door. Hè, maar dat gebeurt lijkt niet.
Nee, maar ik denk ook niet dat hij dat het kladschrift of het proefschrift van die...
Nee,
dat hij dat echt zo bij hem neemt of
nee,
zo.
Nee, maar je zal me voor eens wel een mail aan het nalezen dat zijn vader had gekregen van Thomas. Terwijl als jullie naar stem zitten, denk ik van... Maar Julie is nu ook wel niet de mensen daar om geïnteresseerd te zijn in dingen van andere mensen.
Julie is...
Dat brengt ons naadloos bij Julie.
Ja. En Julie is zeer speciaal.
Ja, dat is.
Soms had ik een beetje moeite om het geloofwaardig te vinden. Omdat ik kan niet geloven dat er echt zo'n mensen zijn.
Ik wel.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, die zitten dan vaak in de psychiatrie.
Oké.
Ja. Ja, nee, ze was niet in de psychiatrie. Dat is gewoon
zeer... Nee, ja, ze is niet
gek. Ze is gewoon heel anders en zij beleeft emoties en sociale omgang niet zoals dat wij dat beleven.
Nee. En ze kiest ook gewoon resoluut voor haar carrière en alles...
Maar zelfs niet haar carrière, echt haar het najagen van haar onderzoek.
Ja, 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 dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja,
dus zowel niet als ze ambitieus is of zo, maar ze
nee,
wil echt...
ze wil gewoon die hypothese...
bewijzen.
Ja, voilà. En ze laat daar alles voor vallen. En je hoort daar ook zo... Dat is ook super interessant, vind ik. Dat is het enige personage dat vanuit de ik-persoon vertelt. De rest krijgen we altijd Thomas of Maarten te horen. Mm-hmm. Of ja, te lezen. En zij is de enige persoon die vanuit het ik-perspectief... Maar ik denk dat dat gewoon niet anders kan, omdat je zoveel in haar hoofd
moet komen. Niet in anders.
Ja, ja. Kopen. Komen. Kijken.
Kijken.
Maar hoor haar gedachten ook zo heel vaak. En ze weegt ook gewoon constant alles af tegenover haar hypothese. Of tegenover... het moet zo allemaal wijken. Voor ja. Wat, bijvoorbeeld
een beetje,
als ze,
het staat allemaal een teken van haar.
Ja, als ze zo voelt van, ah, ik voel hier echt iets voor Thomas, dan is dat zo... Ja... Een paar weken zeker. En dan, hup, dan ga ik terug naar mijn telescopen ja. En mijn data gaan verzamelen.
Ik vind wel dat dat dus, door het zeker in het begin heel hard voorgesteld als iemand die leeft in functie van haar idee.
Ja.
Bijvoorbeeld ook gewoon fysiek. Dat wordt dan zo bij hen beschreven dat er af en toe een man mee naar huis komt. Maar dat dat echt zo meer zo ja. De vervulling is van een lichamelijke nood dan echt
ja.
Dat ze daar iets mee wil of zo. Dat breekt dan wel wat open bij Thomas, wat dat gek is. Maar zelfs dan blijf je zien dat zij sommige dingen gewoon als niet nodig vindt. Bijvoorbeeld kunst. Dus Thomas is wel zo nog, die vindt dat nog tof om een keer naar het museum te gaan of naar de expo of zo.
Weer,
de romanticus. En zij heeft echt zoiets van, maar waarom zouden we dat doen? Ze vindt dat decadent. Kunst is decadent, zegt ze. Tijdens en na die relatie breekt zij wel zo wat open. Dan staat zij daar ook zo iets meer voor open. Maar het is echt pas op de een of andere man dat je zo ziet van hoe hard dat zij eigenlijk gewoon alleen maar bezig is met dat ja. Idee. Dat dat echt voor haar... het summum is.
Ja.
En dat vond ik wel speciaal. Allee, daar heb ik misschien inderdaad... misschien dat ik niemand ken die zo met één iets bezig is. En dan, op een bepaald moment in de roman, zegt er iemand tegen haar van, maar ja, weet je, als je het niet oplost, ga je iemand anders dan misschien wel oplossen.
Ja.
En dan zie haar reactie dan ook echt zo van, maar ja, nee.
Nee, dat is van mij.
Ja, ja. Dit is echt iets... Ook omdat zij is de eerste die de hypothese bedenkt.
Ja.
Dat dat op zich al mega uniek is. Dus zij wil ze dan ook nog per se gaan bewijzen.
Ja. Want er is ergens een gesprek met iemand, denk met Stan, maar ik ben nu niet zeker, waarin dat gaat over dat je op een bepaald moment een keuze maakt in je leven, dat je inderdaad voor je carrière kunt gaan, maar dat je daardoor wel een groot stuk van je echt leven opoffert. En uit die dialoog kan je dat ook al afleiden, dat dat voor haar eigenlijk niet zo erg is.
Ja.
Of dat dat gelijk zo logisch is of zo.
Mm-hmm.
Maar het is pas naar het einde van het boek toe dat je weet dat dat echt wel klopt.
Ja.
En in welke mate dat ze alles aan de kant zet voor haar hypothese.
Ja.
Ja, Thomas is wel iemand die... Oké, hij vraagt het zich wel af. En ik snap ook wel waarom. Maar het is ook zo een dromer. En soms vroeg ik mij af, oké, is dat nu echt? Of is dat nu gewoon wat dat Thomas denkt? Ik ga gewoon ook een passage lezen.
Doe maar.
Dus wanneer dat hem eindelijk gelukt is om Julie te overtuigen van zijn liefde.
Ja.
En hij blijft dus slapen.
Te verleiden, eigenlijk.
Te verleiden. Dat is, we moeten zeggen, gelijk dat is...
Nee, dat klinkt alsof dat Julie daar gewoon zo passief aan over heeft, wat dat niet waar is.
Nee, het wordt ook nog opgebouwd. Hij mag blijven slapen. Dat is de situatie. Dus er viel net genoeg licht de kamer in om de omtrek van haar gezicht uit te tekenen. Haar neus was vlak bij de zijne. Toen zijn ogen meer aan de donkerte gewend waren, zag hij dat zij hem aankeek. Zijn hart versnelde. Hij dacht een glinstering in het wit van haar ogen te zien. Ze haalde een paar keer haar neus op. Ze huilt. Maar het geheel was te schaduwrijk om er zeker van te zijn. Het is hoog tijd, dacht Thomas, dat we getroost worden. En zo bleven ze liggen. Zo verstreek de tijd. Ik vond dat gewoon supermooi gezegd ook. Het is hoog tijd, dacht Thomas, dat we getroost worden. Maar ik wou hier ook mee aanduiden dat...
Je weet inderdaad niet of dat echt gebeurt of dat is wat Thomas denkt.
Ja.
En maar ik denk dat Thomas wel een keer wat denkt door te romantiseren. Ja. Romantiseren. Ja.
Ja, en dat mag. En dat maakt het personage ook gewoon rijker.
Mm-hmm.
Dat zelfs de vertellende auteur...
En ook moest die zo staan, moest dat romantisch personage staan tegenover iemand die zo gewoon een beetje zakelijk in het leven staat, zodat dat misschien wat irritant worden.
Ja.
Maar omdat dat zo'n groot contrast is dat wel mooi.
Ja.
Kun je dat gelijk wel hebben van hem.
Ja. En inderdaad, Julie, haar personage, wordt toch een beetje veranderd.
Mm-hmm.
Ik heb één Alinea ook, waar ik bij geschreven heb. Julie heeft toch gevoelens. Dus een asgrauwe ochtend. Ik lig op mijn zij, mijn handen onder het kussen. Het bed is verrukkelijk warm. Hij is bezig in de badkamer. Ik luister naar zijn geluiden en blijf liggen. Dat doe ik nooit. Ik sta altijd op. Ik staar naar het raam. Het is van binnen beslagen van onze uitwaseming. Onderop hebben zich zware druppels gevormd die zwanger naar de vensterbank glijden. Van buiten verzamelen zich ragfijne sneeuwvlokjes in de hoeken van de kozijnen. Het komt er neer, het danst en het stuift er vandaan. De hemel ondoordringbaar grijs. Aan de uitgebleekte vlek zie ik waar de zon moet zijn opgekomen. Er drijft een moedige, eenzame vogel voorbij. Een verlaagd plafond van wolken laat enkel een glooiing over van het gebergte. Normaal blijven dit soort dagen aan me plakken en neem ik vanzelf de kleur van de lucht over. Vloeit de somberte ongehinderd mijn hoofd in en nog donkerder er weer uit, terug het grauwe landschap in. Niet vanochtend. Ik ervaar een zalige afstand tot de dingen. Warm gehouden door dubbelglas, door eendendons, door zijn gemoedelijk gestommel. Ik had al onderweg moeten zijn. Vond ik ook super mooi beschreven. Ja. Want je zit helemaal mee. Je zit er bijna bij.
En mijn hoofd is hier dan wel zo'n gezellige dekkerd.
Zee?
Nee, één.
Ah, hey.
Ja. Zijn gemoedelijke gestommel.
Ja, ja, ja. Ja, 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 dat past het Prins Laurent beeld nog altijd.
Het Prins Laurent.
Ja, ja. Dus hier merk je inderdaad, ze zegt ook letterlijk dan, hey, dat ze gewoon andere dingen doet dan dat ze normaal zou doen. En zelfs te laat naar haar werk gaat.
Mojo,
Julie. En dan vond ik eigenlijk het mooiste stuk van het boek, vond ik, op bijna 155, waarin dat je al merkt, of waarin dat je voor het eerst merkt, denk ik, van oei, Julie is niet van plan om hier een stabiele, langdurige relatie van te maken. En ze zegt zo enerzijds van tijd, hoe krijg ik je te pakken? Dagen rekken zich op, draaien, plooien zich, versnellen en vloeien weg. En dan begint ze met een opsomming van allemaal dingen die ze niet wil vergeten. En dat vind ik super mooi. Dus er staat ook gewoon niet vergeten. Het strijkkwartet in de sfeerloze gehoorzaal van de stad. Hij keek naar mij om te kunnen luisteren, zei hij. De wandeling, toen hij mij vertelde over het paringsgedrag van ijsvogels, het mannetje dat het vrouwtje eerst een visje geeft en er pas bovenop vliegt als ze het opheeft. De middag dat hij later binnenkwam dan afgesproken, de krankzinnige angst dat hem iets overkomen was. De keer dat de wekker ging, terwijl hij me een nieuw glas inschonk. En hoe onthoud je het gevoel van op hetzelfde moment euforisch en melancholiek te zijn? Niet een beetje, maar compleet verscheurend. En dan zijn er nog de zinnen, de beelden, die ze allemaal willen onthouden. En dat vond ik wel heel mooi. Dus dan, dat past dan, dat verwacht je gewoon niet van de Julie.
En dan eindigt die passage wel.
Ja.
Ah, dat is eigenlijk echt een tweedeel. Het eerste en tweede kwartier in één deel. Ah. En dan tweede en derde deel. Dus eigenlijk had je wel gelijk. Maar ik ga nog zeggen dat het einde van dat eerste deel, dat is nog een spoiler. Vandaag toont een nieuwe realiteit. Zoals in de natuurkunde een hypothese de waarheid is tot ze wordt weerlegd en een nieuwe theorie zich kroont tot de waan van de dag. Wij deden niets. Het was het draaien van de aarde. Je rolde bij me weg en dat spijt mij. Zoals het me spijt dat de maan vannacht onze hemel oversteekt zonder dat jij dat kan zien.
Ja. Voilà.
Finale oordeel.
Sarah, ik ben er nog niet aan uit wat je vond van de roman.
Ah, wel, ik ook niet. Nee, ik vond het... In het begin dacht ik, oei, ik weet niet of dat dit iets voor mij gaat zijn. Mm-hmm. Ook van de personages nu ook niet
en
zo
ook, ik had ook gewoon bij honden de inhoud had ik ook zoiets van, ik vond dat zo vrij hedendaags klonk. En dat is niet altijd zo mijn favoriete ding. En dat eerste stuk... Ja, ik heb het ook een beetje in twee stukken gelezen, omdat ik van alles anders bezig was.
Yeah.
En dat eerste stuk is zo aan mij voorbij gegaan. Mm-hmm. Maar dan ben ik vorige week of deze week opnieuw begonnen. Zo ongeveer vanaf de helft. Ietsje vroeger.
Yeah.
Pakte ik zo in een derde dan al gelezen had of zo. En zeker zo naar het einde toe had het mij wel echt mee.
Ja, van mij ook. Ik denk dat ik eigenlijk hetzelfde ervaren heb. En daarnaast vond ik ook dat hij heel mooi landschappen of omgeving of plaatsen kan beschrijven. Ja.
Ja,
en er is ook één passage dat ik aangeduid heb, dat ik dacht, dat is eigenlijk wel iets wat ik zelf... iets dat ik zo ook denk. Dus ik ga dat nog voorlezen.
Ja.
En dat luidt als volgt. Volwassenheid leek ooit een gelouterde staat die je zou verwerven langs heldere mijlpalen. School, het halen van je rijbewijs, je eigen kamer. Pas later begrijp je dat niks je toekomt. Dat je als uitgegroeid kuiken in de diepte bent gegooid. En intussen wordt er met verwachtingsvolle ogen naar je gekeken. Want je hebt liefde in bewaring gekregen, een breekbare toekomst. Maar je voelt jezelf nog een kind. En niemand heeft je geleerd hoe je zoiets in je handen moet houden. Ik vond dat super herkenbaar. Mm-hmm. Vrij mooi omschreven. En ook de... Soms wordt er wel wat gespeeld met zo typografie. De dialogen worden zo heel vaak in zinnetjes...
Zeker in de stukken van Julie is dat.
Ja, omdat hij heel korte antwoorden, of niet, of geen antwoorden heeft. Er staan ook heel vaak zo gewoon 3 puntjes. Dus ik heb een beetje een dubbel gevoel. Ik heb redelijk veel aangeduid. Mm-hmm. En ik vond inderdaad het tweede deel, zeker het einde, vond ik een van de beste eindes.
Ja, hè? Het is echt ook zo'n einde dat alles weer in een ander perspectief plaatst. En dat vind ik... Ik vind dat leuk dat je dat kunt doen.
Ja, dat is niet gemakkelijk.
Nee, dat is zeker... En zeker omdat... Want het was ook niet voorspelbaar.
Nee, totaal niet.
En het is ook niet... Het is niet voorspelbaar, maar het is ook niet ongeloofwaardig.
Nee.
En het is vooral die combinatie die je moet hebben. Ja. Je moet plots zijn, maar niet... Het is niet... Allee, het past wel helemaal erin.
En zelfs de epiloog heeft een meerwaarde.
Ja, dus, zeker. Dus ik heb het eigenlijk wel... Ik heb het eigenlijk wel graag gelezen.
Ja, ik ook.
Ik denk nu wel dat ik het nog liever ging gelezen, dan moest ik gewoon in één keer in huis gelezen. Ja. Maar nu... Heb ik zo 3 weken zo dat eerste stuk gelezen. Zo heet het, zo'n paar pagina's.
Yeah.
En dacht ik wel zo van, goh, nee, komt dat hier nog goed?
Yeah.
Ook omdat de personages zijn ook niet van die mensen die je van nature sympathiek vindt.
Nee, niemand eigenlijk.
Maar je voelt er wel voor.
Ja.
En dat vind ik het mooie eraan. Je vindt ze niet per se sympathiek, maar je voelt wel mee.
Ja, dus Daniel heeft dat eigenlijk vrij goed gedaan.
Vond ik het
zeker als je
boek.
Weet dat het een debuut is.
Ja. Ja, en het is niet dik. Het leest super vlot.
Ja.
En toch bleef het zo wat plakken aan u.
Zeker.
Dus ik vond het eigenlijk vond ik het echt mooi.
Ja. Voilà. Dus we hebben een conclusie.
Ja, hè?
Nova is dik oké. Nee, is meer dan dik oké.
Ja, hè?
Ja.
Lees het maar.
Ja, voilà. Lees het. En het is ook nog een keer mooi.
Ja.
En Daniel...
Daniel wil zeker een keer een kleur zien.
Mee. Voilà, dan zit hij er al op.
Ja, Sarah, wat ben je nu aan het lezen? Dat had eigenlijk nog maar net Nova uit.
Ik heb het echt, denk 2 uur geleden uitgelezen. Ja. En voor de rest nog altijd East of Eden van Steinbeck.
Of course.
Want het is echt... ik ben er altijd vrij fan van, maar het is wel bijbeltjespapier.
Ja.
Dus dat gaat nog even duren. Dus vooral de klassieker, ja.
Ja.
En wat ben jij aan het lezen?
Ik ben gisteren begonnen met terwijl de voetbal opstond, dus zo geconcentreerd was ik niet. In De Kant van Swan, het eerste boek van... La Recherche du Temps Perdu van Marcel Proust. Ja. En dat we dat lezen met de boekenclub van het werk. En nu denk ik, misschien was dat wel ambitieus. Maar ik denk dat ik er gewoon nog moet inkomen.
Okay.
Eerst die pagina's zijn wel echt zo van... Oeh. Ja. Maar ik weet niet, ik hoor mensen die zeggen van... Ik val er dan in slaap. En ik hoor dan ook mensen die zeggen... Oh my god, zijn je eerste Proust aan het lezen? Oh, zo speciaal. En dan denk ik van... Oh ja, voorlopig nog niet zo speciaal. Anyway, en dan lezen we ook nog... Want ik ben dus de boekenclub begonnen op het werk.
Ja.
En er is een Engelse en een Nederlandse. Maar omdat ik begonnen ben, heb ik nu ook het gevoel dat ik ze allebei moet meedoen. Dus dan lezen we ook nog de Rum Diary van... Henry Thompson? Zoiets. Stephen Thompson?
Thompson. Oké.
Okay. Ja, dus dat zijn er 2.
Amai, ambitieus?
Ja, ik weet het.
Maar ja.
Ik heb beslist dat ik minder televisie kijk. Dus
Oké, okay, ik ga meeduimen voor jou.
Ja, dankjewel.
Dat je minder televisie kijkt.
Dankjewel, Sarah.
Oké. Okay. Voilà.
Oké, okay,
merci
dan,
om naar hier te komen.
Ja, ik ging dan ook nog de bedanking doen. Dus dat past er al helemaal
in.
Dus dan merci aan Jasper, Michiel, Sofra en Wes.
Ja.
En dan tot de volgende keer.
Ja. Oké.
Okay. Ciao, kus.
Salut.
Van het boek.